fietsspel. En ik heb hem ook al ervaren.
Ja, jij fietste naast iemand die dat had.
Ja,
hè?
Ik had een groepsritje, een aantal weken terug. En opeens, jongen, er komt een kabaal lawaai.
En gewoon een bellengeluid of kan je van alles?
Nee, dit was een soort kermisgeluid. Echt, dat...
Een balkende ezel kan ook, of een huilende wolf.
Ja, er waren iets van 7 mogelijkheden. Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast. De laatste kilometers van 2024 liggen voor ons, dus de hoogste tijd om de balans op te maken. Wat waren de meest opmerkelijke fietsonderdelen, accessoires en kleding van het afgelopen jaar? Wat viel echt op en wat willen we nooit meer missen? Maar we kijken ook vooruit, want welke fietstrends kunnen we in 2025 verwachten? Dit is aflevering 84 met aan tafel hoofdredacteur Edwin Haan, redacteur Hans Raven en ik Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemiddag mannen.
Goedemiddag.
Het zijn echt de laatste loodjes voordat we het jaar afsluiten. Hebben jullie nog een bijzonder fietsplan om het jaar goed af te sluiten?
Zaterdag 7 december. Als we deze podcast live hebben, weten we of die nat was of niet. En of ik er was of niet.
Of ik er
het
was
schijnt heel nat te worden. Huh? Where the streets have no name in het Gooi.
Ja, natuurlijk van True Grit.
True Grit Boys, ja. Ik heb een plan B, want ik kan mijn natte spullen test van vorig jaar overdoen. Maar ik overweeg als het te nat wordt om de Unfinished te doen. Dat is een gravel event in het zuiden van 180 kilometer en een achtje. Dus dan 90 kilometer zou je kunnen afhaken.
Van Bram Tankink, hè? Ja. De grenspalen.
Of de 100 kilometer van de Badje 200. Ja. Of de 100 van de Badje 200. Ja, dat is tegenwoordig ook, hè?
Ja. Maar waar gaat het hart sneller van kloppen als je moet kiezen?
Bij de streets heeft no name, daar heb ik me voor ingeschreven. En daar heb ik een commitment voor, dus die doe ik het liefst.
Oké. Nou, we gaan het afwachten. Ja. Hey Edwin?
Geen plannen.
Niks.
Punt.
Gewoon lekker fietsen.
Jij mag gewoon lekker fietsen. Ja. Ik had nog even overwogen om te kijken hoeveel kilometer je op de kortste dag kon fietsen. Dat had Hans een keer genoemd volgens mij. Maar toen dacht ik, ach, waarom ook?
Op 21 december.
Ja.
Ja, de kortste dag challenge.
Ja.
Dat is wel leuk.
Maar ik heb me bedacht. Ga het niet doen.
Nee?
Nee joh, gewoon lekker fietsen.
Ja. Gewoon geen doelen
meer. Geen pushbas.
Nee, doelloos.
Daar gaan we het uitgebreid over hebben nog. Over de doelen van 25 in een andere aflevering.
En jij?
Nee, niks. Ik vond de Dutch Mass of MTB, heeft Hans ook gedaan. Dat vond ik wel een mooie afsluiter.
Ja?
En dan pak ik nu gewoon de komende tijd om gewoon lekker te blijven fietsen binnen en buiten. En ik hoop gewoon dat het weer, zoals de afgelopen tijd, een beetje zon, droog. Ik heb nog gefietst in Limburg, gegraveld. Prachtige route. Vanuit Gulpen.
Zag ik ook, met je zwager, hè?
Ja, was prachtig. Was echt het zonnetje.
Een cadeautje, toch?
Verjaarscadeautje voor hem.
Ja, dat is een leuk cadeautje.
Het was mooi om samen te fietsen. Hey, als je dan toch even kijkt naar Strava, hè, je jaaropbrengst. Hans, ben je tevreden over het afgelopen jaar?
Mijn doel was 12.000. Dat heb ik niet, ga ik niet halen. Of ik steven af op een crisis thuis. 9700 kilometertjes over 181 ritjes. Met 85.000 hoogtemeters. Daar zitten wat exoten tussen. Daar komen we later wel op. En dat is in 385 uur. Dat is denk ik ook relevant, want ik rijd een mooi mix van road, gravel en MTB. Ik denk dat ik 50%, 60% op de weg rijd en 40% offroad.
Maar,
dus dan maak je, als je dan op de weg een keer 60 kilometer gereden hebt, dan ben je in relatief korte tijd weer terug. En
ja,
als je 60 kilometer.
Uur.
Jij? En als je op de MTB of gravel 60 kilometer hebt gereden, dan ben je toch een stuk langer onderweg.
Ja. Hey, maar hoe kom je dan tot die misrekening?
Dat ik die 12 niet haal.
Hoe kwam je überhaupt tot dat doel?
1000 per maand.
Oké.
Ja, nou, ik heb geen manager die mij zegt.
Maar stel je dat altijd echt een doel voor?
Maar
je
kan het invullen in Strava.
Dus ja, dat weet ik. Maar doe je dat ook? Ik zie dat veel mensen dat doen. Doe jij dat, Herman?
Ik zit eigenlijk de laatste paar jaar steady rond die 10.
Dus jij gaat er gewoon vanuit dat je wel weer 10 gaat.
Ja, en dat is ook prima.
Gebruik dat helemaal niet. Ik ga dan denk er nooit over na.
Je ziet achteraf. Nee, maar ik ook niet, maar.
Nou, ik kijk wel een beetje naar iedere week.
Ja, ja. Ik merk wel dat mensen het als een soort stok achter de deur gebruiken. Ja, soms van, ik wil 250 kilometer per week fietsen.
Ja,
is een beetje niet gelukt, dan doe ik die week daarna extra.
Ja, zo.
En jij, Edwin?
Ik heb minder gefietst dan de jaren daarvoor. Ik zie dat ik nu op 63,5 sta. En,
hier spreekt de hoofdredacteur mensen.
Ja, die heeft het druk gehad dit jaar.
Ja, dat blijkt.
De druk te fietsen.
Ja.
En 119 ritjes, dus dat is ook niet superveel. Maar toch heb ik voor mijn gevoel wel lekker gefietst. Ja, om de 3 dagen. Als je het zo bekijkt, is het ook wel weer prima.
Dat is ook wat waar, toch?
Ja, zeker.
Een fietsje indoor?
Nee, eigenlijk zo goed als nooit. Soms wel als ik spulletjes moet testen. Of als ik echt een paar dagen echt het drama weer. Maar ik ben begonnen met padellen. Dus ik merk dat ik nu af en toe voor de keuze sta. Gisteravond ook. Zal ik indoor gaan fietsen. Ja. En dan zie ik een oproepje. We zoeken nog iemand voor 9 uur. Dan denk ik, oh, ga ik even een uurtje padellen. Dat vind ik leuker dan indoor fietsen.
Mooi.
Het is goed voor de botdichtheid.
Ja, goed voor de botdichtheid.
Dat excuus kan je dan weer gebruiken. Als ik dan kijk naar mijn rijtje. 180 keer op de fiets gestapt.
Om de dag.
Ja, als je het zo zegt. Inderdaad, iets meer dan 10.000 kilometer. Maar liefst 38.000 hoogtemeters. Toch knap in de polder, hè?
Echt wel.
Ja.
Er zitten natuurlijk ook wat hoogtemeters vanuit Zwift erbij. Maar ook inderdaad van de vakanties. En zo'n 313 uur. Nou, toch prima.
Ja.
Als je dan kijkt naar de fietsindustrie, hè? Hoe kijk je daarop terug? Hebben ze een goed jaar gehad?
Afgelopen jaar?
Ja.
Ik zou zeggen nee. Hans zit nog iets meer in de fietsindustrie dan ik. Maar ik spreek natuurlijk heel veel distributeurs of fabrikanten soms ook wel. Het is op zich wel een beetje kommer en kwel, hoor. We hebben heel veel voorraden.
Ja.
Ik hoor nu ook, we kijken eigenlijk terug deze podcast, maar vooruitkijken. Want dat ze in het komend jaar soms gewoon geen nieuwe modellen uitbrengen. Daar hebben ze er een mooi verhaal bij verzonnen. Maar achterliggend is dat de schuren nog vol liggen met oude modellen, zeg maar. Die moeten eerst op. Dus volgens mij is het zwaar. Je ziet ook veel merken failliet gaan. Vaak nog wel buiten onze
branche. Onze niche, zeg maar. De e-bikes.
Daar gebeurt failliet. Veel. In Duitsland zijn er weer een paar failliet.
Stella.
Ja.
Wel weer overgenomen, of tenminste.
Ja, die gaan doorstarten als het goed is. Maar dat een boel mensen die anders hun baan verliezen. Dus, dat gaat niet heel best.
Wat is jouw blik daarop?
Nou, veel voorraad wat weg moet. Ik had al een keer een klant bij mij vorig jaar. Die zei al van de kades in China staan vol met containers. Ja. Fabrikanten die in die coronatijd spullen niet konden krijgen, het ergens anders bestelden. En dat komt dan op een gegeven moment toch een keer binnen met de rekening. En fietsenwinkels die volgestopt worden met spullen. En loop maar eens een fietsenwinkel binnen. Overal staat van voor. Online zie je het ook. Dus ik denk een mooi jaar om te kopen.
Ja. F24, wat heeft het ons gebracht? Wat waren bijzondere dingen in die jullie hebben gezien?
Ja, vraag het aan iemand. Ik denk dat heel veel wielrenners zijn bezig met gravelen.
Ja.
Dat vind ik wel niet opvallend meer. Niet eens meer opvallend. Ik denk dat dat een leuke trend is. Dat heel veel mensen ook verrast kunnen zijn hoe leuk dat gravelen kan zijn ten opzichte van wielrennen. En dat het ook je het heel mooi samen kan doen. In tegenstelling tot, denk ik, bijvoorbeeld het mountainbiken, waar al gauw weer een stukje techniek bij komt kijken. Ga met 15 man het bos in en binnen no time sta je op elkaar te wachten. En met een gravelritje kun je met een vereniging of een clubje heel leuk met z'n allen op een andere manier plezier hebben. Dus op de racefiets, waarbij er toch wel weer veel gelijkenissen zitten in met elkaar kunnen doen.
En qua Edwin, qua nieuwe fietsen, producten, innovaties.
Ik denk brede velgen, brede banden. Dat wel meestal in het oog springt.
Ja.
Als je terugkijkt. En trend die al een tijdje gaande was de NS1 fiets. Ik vond het natuurlijk vooral altijd leuk om voor iedere niche een eigen fiets te hebben. Maar steeds meer fabrikanten verkopen nu natuurlijk fiets die waarmee je kan gravelen, die goed klimt, aerodynamisch is. En dat heel goed op de weg doet. Het zou een reden kunnen zijn om, terwijl je al een paar mooie fietsen in de schuur hebt staan, toch nog een nieuwe te gaan kopen en die andere weg te doen. Daar hopen ze dan
zijn
natuurlijk
ze thuis
op,
denk ik ook blij mee.
Ja, ik ben er zelf niet zo voor, hoor. Maar ik kan me wel voorstellen. Ik ben al wel gehecht aan mijn fietsen, zeg maar. Maar ik kan me wel voorstellen voor de fabrikanten dat het een mooi verkoopargument is. Of als je begint met fietsen. In het verleden zag je natuurlijk door de boom het bos niet. Wat moet ik kopen? Endurance fiets, een klimfiets, een gravelbike. En dan zeg je, nou, koop gewoon zo'n alleskunner. En dan ben je voorlopig onder de pannen.
En zet je wielen erbij en gaan.
Vanuit de fietsindustrie is dat misschien dan weer op de mijn niet zo interessant.
Nee, maar
als
je
één fiets hebt voor alles, dan heb je niet meer die twee fietsen nodig.
Nee, precies. Maar dat is een golfbeweging. Hè?
Over twee jaar gaan ze fietsfabrikanten doen er ook zelf aan mee.
Ja.
Dus ze brengen fiets op de markt met de belofte. Die is
precies,
voor alles inzetbaar.
Ik kan nu al voorspellen, dat is niet heel moeilijk, dat ze over twee jaar allemaal komen.
Tuurlijk.
We hebben nu echt een lichte fiets. Voor het klim is dit toch echt wel heel veel fijner.
Ja, kijk naar de
nog aerodynamische
introductie
model.
Van het topmodel van Scott.
Ja,
de
nieuwe Addict.
Ultimate,
ja.
Of de Addict.
Ja. Addict Ultimate.
Weegt
5,4.
Ja, de allerduurste uitvoering.
Ja, je kan hem super licht maken. Ja. Moet je niet zwaar zijn, hoorde ik. Maar bijzondere bandjes onder.
Ja, speciale van Zwalbard.
Ja. Dat bandje, de Aero.
De Aero-tank was een superlichte binnenbandje. Ja. Daar hebben ze nu een buitenband mee gemaakt. Tenminste, die hebben ze nog niet gemaakt. Die komt volgend jaar. Maar
we zijn benieuwd.
Hij zal te zien.
De lijstjes. Ik heb jullie gevraagd. Als je het hebt over de fietsonderdelen en accessoires van het afgelopen jaar. Hè, mag dus ook kleding, helmen, schoenen zijn, et cetera. Wat jullie zelf het meest opvallend vonden. Edwin, als hoofdredacteur heb jij de eer om jouw lijstje te delen. En wat ik wel grappig vond, je eerste echte tijdritpak. Jij bent een vervent tijdritfietser.
Ja, sinds een paar jaar.
Leg eens uit, een tijdritpak.
Ja, ik reed eigenlijk altijd nog gewoon in een fietsbroek en een fietsshirt. Die lekker strak zaten. Maar ik vond het eigenlijk mezelf niet waard. Ik dacht, zo hard fiets ik ook niet. En ik kan beter wat extra trainen dan investeren in zo'n echt pak. Maar de wielerclub waar ik lid ben, daar kan je van bioracer kleding bestellen. Ja. En daar kan je ook een tijdritpak bij bestellen. Dus dit jaar
WVA, Amsterdam.
Ja. Dus dit jaar heb ik toch maar eens een echt pak besteld. En ik was echt verbaasd over dat het toch nog best wel een serieus verschil maakt.
Waarin?
In snelheid. Dat je gewoon echt, ik denk dat ik wel meer dan een kilometer harder rijd met dat tijdritpak.
Maar is dat mentaal? Of?
Nee, dat is echt, want we rijden natuurlijk heel veel op hetzelfde rondje. Ja. En ook wel geregeld met dezelfde omstandigheden. En toevallig heb ik een tijd terug, was het een keer echt honden weer. En toen was het klassement zo'n beetje gesetteld. Ja. Iedereen wist wel op welke plek hij ging komen. En toen dacht ik, ik heb ook geen zin om dat pak aan te trekken. Er waren ook maar twee rondjes. En toen zat ik echt, ik trok naar mijn snelheden te kijken. Toen was ik ook overschoenen vergeten. Toen dacht ik, dat kan alleen maar de kleding zijn. Ik trap dezelfde vermogens, maar de snelheid is er dan gewoon niet.
Dus die aerodynamica van het pak.
Van kleding, ja. De kleding doet gewoon heel veel in aerodynamica.
Qua ontwikkeling afgelopen jaar steeds meer aandacht. De afgelopen jaar, maar zeker dit jaar heb ik het veel gezien. Ja. De nadruk op de aerodynamische voordelen van kleding.
Ja. Ja,
dat veel fabrikanten ook zich daarop focussen.
Ja, zo'n pak heeft het ook lange mouwen. Het is ook raar dat je gewoon hartje zomer 30 graden met lange mouwen rijdt. Maar het is sneller. Tijdreizen.
Terwijl Remco Evenepoel weer met blote armen beursfiets.
Ja. Ik denk ook dat allemaal gaat om...
Dat is voor hem aerodynamisch voordeliger.
Ja. Heb je wel eens met een aerohelm in warm weer gereden?
Ja.
Daar kom ik niet meer vooruit.
Dat is niet fijn, hè? Nee. Maar tijdrit zijn meestal zo kort dat tegen de tijd dat je echt ontploft, dan ben je bij de finish.
En er zit ook geen heuvel in, denk ik.
Nee.
Maar je ziet sowieso ook in de pelotons bij de amateurs steeds meer die snelpakken.
Ja, we hebben er een artikel over geschreven toen. Hè? Dat is heel grappig. Ja, dat ze ook in een toerrit al gewoon met zo'n snelle helm gaan fietsen. En ook al is die dan warmer. En een snelpak.
Op tv rijden met snelpakken,
Ja, dat is ook, als je er een paar watt mee wint, dan denk je dat is niet zoveel. Maar als je dat 5 uur lang moet trappen, die paar watt extra, dan heeft de trainer wel veel zin.
En zeker op dat niveau, hè, waar kleine verschillen belangrijk zijn.
Had jij nou zakjes zitten in jou?
Nee.
Nee, hè? Nee. Ik had ook zo'n snelpak besteld.
Oh ja?
Zonder zakje. Ik heb echt nooit aangehad. En ik moet altijd mijn telefoon of wat dan ook. Jij doet dan een wedstrijdje, maar ik doe dat dan...
Maar heb je die toen gelaten?
Ja, die ligt ergens in de la. Want wat moet ik nou met een fiets pakken?
Oh, ja. Okay.
Fietspak zonder zakjes, dat kan niet zonder.
Nee, ik heb zelfs zo'n...
Dan laat ik mijn sleutels.
Zo'n speciaal zakje voor je rug nemen, dat die er ook helemaal strak in zit. Dat het ook niet meer wappert. Ja.
Oh. En we gaan naar jouw bril. Want jij liet mij die bril vorige week zien toen we een fotoshoot aan het doen waren. Voor een MMR. En toen gaf jij mij die bril en is het... Ja, je zei, zet hem even op en moet je even kijken wat er gebeurt. En je hield je hand voor de
boven
glazen.
Boven je neus.
Of boven mijn neus. Ja. En ik zag direct inderdaad dat het het venster werd gelijk een stuk lichter.
Ja.
Dus het is sneller dan een gewone.
Ja, bizar.
Ja, er is een fietsbril van Eekhooi met fotogrammatische lens. Ik heb er een aantal getest van die fietsbril in het voorjaar. En deze zat daar ook bij. En er zitten hele kleine zonnepaneeltjes in. Die leveren de energie om dat glas van kleur te laten
veranderen.
Die
zie je boven de neus zitten, zeg maar.
Dus als de energie wegvalt, dan wordt die in principe licht.
Dan wordt die licht. Ja, en dat is echt in een fractie van een seconde gebeurt dat. Ik vind het een briljant systeem. Ja. Ik snap niet waarom
het... Is het niet onrustig dan? Is de transitie mooi?
Ja,
transitie is helemaal... De overgang gaat supersnel, maar zonder dat het vervelend is. Ja,
het is vooral fijn, vind ik, nu in dit jaar, dat het zon laag staat. En weet je, als je een stukje onder de bomen zit, dan weer niet die normale fotogrammatische lenzen. Nou, als je heel snel hebt, dan duurt het 1,5 minuut of zo voordat ze veranderd zijn van kleur. En deze die verandert gewoon Gewoon echt direct mee tijdens het fietsen. Ik vind dat heel fijn.
Kostbare brilletje?
Ja, heel kost. Hij is meer dan €300 volgens mij.
En dat voor Ecoy?
Ja, maar Ecoy, hè. Dus het kan ook zijn dat als je nu kijkt dat die 200 is.
Ja, let op de aanbiedingen. Ja. Die kunnen dagelijks veranderen.
Precies.
Black Friday is voorbij, hè?
Ja, maar goed. Bij Ecoy is het altijd Black Friday.
Die hebben dagprijs.
Waar niet?
Hey, de squeezy bidon.
Ja, die heb ik 2 weken terug ontvangen om te testen. Ja, dat is superleuk ding. Ik had hem volgens mij...
We hebben hem een keer gehad en gezien en getest.
Ja, want volgens mij hebben wij hem samen op Velofolly al een keer gezien.
Ik weet niet of dat is in februari 24, ja. Dat was deze. Zij zijn ook de enige die dit concept aanbieden.
Maar dat werkt tot mijn verbazing eigenlijk hartstikke goed. Het is een bidon, ja. Gewoon zoals je gewend bent, met een draaidop erop en een tuitje. Maar aan de onderkant van die dop zit een ook schroefdraad. En dan schroef je een klein plastic zakje op. Die dus in je bidon hangt. En in dat zakje kun je 2 jelletjes kwijt, 120 milliliter. En er zit een schuifknop bovenop de bidon. Die kan je op gel of op water zetten. Als je hem op gel zet en je knijpt in je bidon, dan komt er gewoon gel in je mond.
Maar Edwin, we stoppen toch gewoon allemaal 90 gram? Of allemaal, we kunnen toch gewoon 90 gram oplossen in onze drank? Koolhydraten.
Ja, maar dat is toch geen jelletje? Als je nou een jelletje wil.
Dat is ook een jelletje.
Maar als je nou gewoon water wil, dan heb je dat spul opgelost.
Dat niet, nee.
Nee, ik vond het een hele leuke oplossing. Omdat je wel eens zit te handelen met het openmaken van een jelletje. In de slot.
Dat is met name dan.
Ja, je kan die verpakking, die vieze plakverpakking heb je niet meer in je rugzak zitten. Of in je zakje zitten. Ik vond het een heel grappig. Ja,
ik ben zelf nou juist net gestart met het leren drinken van koolhydraten. Waardoor je dus ook niet meer loopt te hannissen met je jelletje. Geen beetje tel kwijt. Dus je rijdt een lang event.
Ja.
Je komt bij een post. Je gaat daar ook nog eens even langs het lopend buffet. Ja. Op een gegeven moment weet ik niet meer wat ik gehad heb. Ja. Meestal te veel.
Ja, maar dit is natuurlijk ook niet een oplossing voor een hele wedstrijd of zo. Nee. Want als 2 jelletjes is dan te weinig. Maar het is meer gewoon heel leuk dat je met een knopje en dat het ook werkt. Ik vind het altijd leuk als mensen een beetje out of the box denken. En dit soort dingen verzinnen.
Nog niet anders gezien. Je hebt ze in 550 milliliter en 750. En zijn wel kostbaar.
3 tientjes, hè?
Ja. 3 tientjes. Ja. En,
die moet niet even van je afgooien.
Nee,
dat doe je niet.
En als je hem verliest, ben je ook je jelletjes.
Maar ik kan me wel voorstellen, zeker bijvoorbeeld tijdens een tijdrit, hè, dat je niet wil klooien met inderdaad een jelletje openscheuren.
Als je in mijn beleving een tijdrit rijdt, dan en je wil toch je voeding hebben, dan los je het gewoon op in je drank.
Ja. Maar of tijdens een gravelrace.
Een tijdrit heb je een tijdritfles. Ja. Geen grote ronde.
Oké, Hans, jij kan het niet waarderen, maar ik vind het best een goed bedacht.
Ik vond het ook
concept. Ja. Dat vond ik wat cryptisch, die omschrijving. Je legt het wel net uit, maar touwtjes als spaken.
Ja, touwtjes als spaken. We hebben een artikel geschreven over de fiets waar Pidcock de Olympische Spelen mee reed. En die had touwtjes als spaken. Die zijn van Beard, BERD. Dat is een of ander composiet materiaal. Het zijn gewoon touwtjes met aan de ene kant een nippel en aan de andere kant iets wat je in een speciale naaf, als ik het goed begrepen heb, kan steken. Want ik heb ze zelf nog niet in mijn handen gehad. En daar spaak je een wiel mee. Dat uiteindelijk ijzersterk blijkt te zijn en een stuk lichter. Ik vond het grappig. Het leek mij een beetje een oplossing voor een niet bestaand probleem, noemde ik dat. Het is wel leuk.
Want je zou, kijk, een spaak is zwaar. En als je op een gegeven moment je wiel toch lichter wil maken, dan zou je dus of kunnen gaan rommelen aan een hele lichte naaf misschien, waarbij je weer wat aan stijfheid van je wiel verliest. Of aan je velg, waardoor die weer minder stijf of sterk wordt. Dus wat blijft dan over is een spaak.
Ja.
Als je dan inderdaad kennelijk een touwtje weet te maken, wat dan?
Ik heb wat video's zitten kijken van mensen die ermee bezig waren. Ik zag dat als je ze spaakt, heb je dan ook de goede spaakspanning. Dan moet je een nacht laten staan. Dan kun je de volgende dag weer opnieuw beginnen, want het rekt een beetje uit. En dat moet je een paar keer herhalen. Ja. En dan uiteindelijk schijn je echt een wiel te hebben dat goed is.
Ja. Ik hoorde wel aardig goede verhalen over. Ja.
Bird spokes. En hoe duurzaam is dat dan? En niet in de zin van milieu, maar gewoon hoe lang gaan die spaken mee?
Geen idee. Nee, weet ik niet.
Duur zijn ze wel. Ja, maar als je het over duurzaam hebt.
Het is duurder dan een gewone spaak, maar het zijn niet, weet je, dat zijn geen kosten. Dat loopt niet in de honderden euro's.
Nee, je hebt geen lightweight.
Nee, precies. Nee. Dat valt mee.
De volgende op je lijstje. En dan gooi je eigenlijk alles onder de paraplu van sensoren.
Ja, er is natuurlijk veel aan de hand met sensoren.
Bodytemperatuur meter.
Ja. En je ziet steeds meer sensoren die wind meten. Ja, precies. Dat vind ik zelf heel interessant natuurlijk. Omdat ik met de tijdrijden bezig ben. En net is de nieuwe Wahoo Ace, de Wahoo Element Ace geïntroduceerd. Dat is een nieuwe fietscomputer van Wahoo.
Ja, het vlaggenschip
waar een windsensor
van Wahoo,
in zat.
Waar veel van verwacht wordt.
Ja, werd geloof ik. Ja, we hebben hem nog niet in handen gehad, maar ondertussen wel wat reviews gezien en de specs allemaal gekregen. Hij is loeizwaar, 220 gram of zo. Echt problemen dat je er geen GoPro mee onder kan hangen, want dan breek je mount af. En die windsensor waar ik maar in...
Hij is ook flink groter, hè, dan de huidige...
Ja, hij is heel groot, 3,8 inch. Ja, ja. Touchscreen. Maar die windsensor waar ik me veel van voorstelde, die doet eigenlijk niks meer dan...
Wat is het idee achter die windsensor?
Nou ja, nu eigenlijk alleen maar dat je kan zien of je wind mee of wind tegen hebt. En of je goed in het duur zit, meer doet hij niet.
Wat je daarvoor ook kan gebruiken? Nou, je vinger,
nou ja, gewoon op je gezonde verstand.
Ja. Zou jij je kunnen voorstellen dat als jij je tijdrit doet, dat je er wat mee doet?
Niet met dit ding, nee. Nee, hier heb je eigenlijk helemaal niks aan.
Nee.
Of dat je
misschien in een groepje rijdt in het wiel. En
qua
dat je op een gegeven moment eens denkt
positie.
Van, ga ik ietsje naar links?
Ja, maar dat dan... voel je toch. Als je zo ervaren fietser bent als dat wijs, dan voel je dat toch. Daar heb ik echt geen computer voor nodig die me vertelt.
Maar wat was de uitleg van wat is dan de USP van deze feature?
Ja, niks. Dat je kan zien of je wind mee of wind tegen hebt. Nou,
hij vertelde net van... Dat kan je ook achteraf, hè?
Ja, maar dat is achteraf. Daar heb je er niet zoveel mee aan.
Maar tijdens deed je er al niks mee, want dan voelde je alles.
Ja, precies. Dus wat zij zeggen is dat je kan zien of je inderdaad goed in het wiel zit. Ja. Nou ja, dat is misschien voor echte beginners zou dat leuk zijn. Maar
zou het iets kunnen zijn waar ze in de toekomst allerlei dingen mee zouden kunnen?
Dat denk ik ook.
Ik denk dat de functionaliteit toch...
Want was het een van de kritieken niet dat het apparaat eigenlijk nog niet af was?
Ja, DC Raymaker, Ray, die heeft hem al wel getest en... Dat was niet mals, die review. Dat ding is eigenlijk half klaar, volgens hem.
Dus... Ja, wij gaan natuurlijk nog testen voor een goed oordeel te vellen.
Ja.
Over hoe die werkt in de praktijk. Maar je ziet natuurlijk wel steeds meer de integratie met allerlei data. En natuurlijk in relatie tot je fietscomputer, de core... lichaamstemperatuur, hoe kan je dan optimaal trainen in warme omstandigheden.
Hè? Die jij ook noemde.
Ja. Ventielen die je bandendruk meten en dat op je fietscomputer laten
kan
zien.
Bij.
Oh, die van Grava.
Leg eens uit. Heb natuurlijk Marianne Vos wereldkampioen zien worden tijdens...
Ja, misschien wel dankzij. Hè? Want
het WK
zij reed dan op de weg met meer druk als door het bos. Is dat het verhaal? Hè? Dat kunnen we natuurlijk nooit achterhalen of dat zo is. Maar laten we even vanuit gaan. Ja, dat is denk ik best interessant.
Ja, dat Grava kapsysteem door middel van je naaf... Hè?
Blaast die lucht bij
blaast
of verwijdert
bij...
die lucht, ja.
Aan de hand van het aanpassen via je sturen. Ik vind dat wel een hele knappe uitvinding.
Hè, absoluut.
Al een aantal jaren wordt daarmee geëxperimenteerd.
Ja, maar nu
DSM, Roubaix, Jumbo.
Ja.
En als je dan zeg maar touwtjespaken neemt en daarmee het gewicht van die bandendruk weer kan apparatuur weer kan compenseren, dan heb je hetzelfde gewicht.
Jouw laatste, Edwin, de fietsbel. En ik heb hem ook al ervaren.
Ja, jij fietste naast iemand die dat had.
Ja,
hè?
Ik had een groepsritje, een aantal weken terug. En opeens, jongen, er komt een kabaal lawaai.
En gewoon een bellengeluid of kan je er van alles
in stellen? Nee, dit was een soort kermisgeluid.
Oh ja.
Echt, dat...
Een balkende ezel kan ook, of een huilende wolf.
Ja, er waren iets van 7 mogelijkheden. En in ieder geval een hoop lawaai, waar je inderdaad enorm van schrikt. Als zo iemand dus je van achter komt inhalen. Maar de elektronische fietsbel.
Ja, die zit op de nieuwe Garmin. De nieuwste, hij is al een poosje uit, maar daar zit hij ingebouwd. En die nieuwe Whoo heeft hem ook. Als je op bepaalde schermen dubbel klikt, dan gaat er een fietsbel. Best wel redelijk hard.
Kan je dan het volume zeg maar ook aanpassen?
Nee, volgens mij kon dat niet. Nee.
Dat vind ik de kracht van een gewoon belletje.
Ja.
Dat je ziet op een gegeven moment iemand fietsen en dan voel je een beetje aan. Nou, deze doe ik even niet zo hard. Want dat zijn twee mensen die misschien niet zo'n fan zijn van fietsen. Dus doe ik even voorzichtig. Ja. En dan kan natuurlijk ook gewoon een of ander iemand voor je fietsen. Dat je wil er gewoon langs en die snapt dat. En dan doe je hem wat harder.
Ja.
Dus dat niet kan met zo'n Wahoo of Garmin.
Volgens mij kan dat niet. Nee.
Dat is dan misschien wel weer goed voor de Hide My Bell bellen.
Ja, nou, dat vroeg ik me wel af. Hoe het met de Hide My Bell gaat straks.
Nou, wat ik net volgens mij benoem. Ik vind het heel fijn dat ik af en toe gewoon even heel subtiel...
Onder je bel. Ja, leg eens even uit voor de fietsers die Hide My Bell niet kennen.
Hide My Bell, dat is een fietsbel die onder je fietscomputer houden zit. En daarmee kun je... Dat is een heel fijn geluidje ook. En daarmee kun je wat harder en wat zachter bellen. Je kan beginnen met zachtjes. En want als iemand daar op zijn gewone fiets rijdt of die wandelt daar... en je doet bing, bing, bing. Dat is ook wel intimiderend ga eens even opzij. En als jij het voorzichtig doet, krijg je toch een andere reactie. En als ze het uiteindelijk niet horen, kun je natuurlijk je eigen keus maken. Ja. En dat zou wel mooi zijn ook bij zo'n computer gestuurde bel. Als je wat harder wil hebben, dat je dan anders beroert het scherm dan.
Ja, zeker.
Maar dat is natuurlijk software, dus dat is vast in te regelen.
Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Dat is ook gelijk een mooi bruggetje, Hans, naar jouw lijstje. En als eerste stond op jouw lijstje met een mond vol de SRAM Flight Attendant.
Ja.
En het ecosysteem met onder andere de SRAM Eagle Transmission vermogensmeter.
Ja, klopt ja.
En straks wellicht ook nog de Hammerhead om het maar af te maken.
Ja, ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Je zag de SRAM Flight Attendant, laat het even zeggen, een zelfdenkende vering, veersysteem. Wat
voor op je mountainbike?
Voor op je mountainbike, voor een achtervering. Wat je in eerste instantie geïntroduceerd werd in de commerciële wereld bij de meer de downhill en of enduro fietsen of de trailbikes. Maar je zag de World Cup er al mee rijden. Dus het kon natuurlijk niet, hoefde niet meer zo lang te duren voordat dat ook op de fietsen, mountainbikes die we hier rijden komt. Hè. Dus wat meer de XC fietsen. En ja, dat systeem vind ik een systeem wat denk ik, en dat gaan we ook testen, wel heel goed kan werken in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat je vroeger wel had met ventieltjes, hè, wat Fox had. Dus dan had je een ventieltje of het brain systeem van Specialized, wat altijd wat achteraf reageerde. En de flight attendant kijkt naar jouw vermogenswaarde, die kijkt naar de stand van de fiets in welke hoek die staat. Dus die verzamelt allerlei informatie. En daar, op basis daarvan neemt hij zijn beslissingen. En daar kun je ook allemaal profielen instellen. Ja, dus wil je bijvoorbeeld de voorvering altijd aan of uit. Of in een, misschien ook nog in een tussenstand. Dus je kan ontzettend veel mee. Misschien wel veel te veel. Dat gaan we ook uitvinden.
Ik kan me voorstellen dat voor sommige fietsers veel te ingewikkeld is.
Kan, ja. Dat gaan we ontdekken.
Ja, maar als je gek bent op techniek, dan kun je wel dan op los.
Ik vind dat een heel mooi systeem wat nu steeds...
Wat kost dat ongeveer op een fiets die uitgerust is met dit?
Ja, ik weet dat Scott er een heeft op zijn Spark van rond de 8000. Maar meesten zie je het nu nog op de topfietsen.
Ja, maar verwacht in de komende jaren...
Ik denk dat dat wel wat naar beneden zakt. Nee, dan zet je
wat is het eigenlijk? Je kan niet zeggen, ik koop los een flight attendant.
Ja, dat kan wel. Ja.
Wat is een flight attendant dan in dit geval?
Flight attendant is een kastje wat je... met een batterijtje wat je op je vork doet en wat je onder je demper doet, wat dan verbonden is met jouw vermogensmeter en neem aan ook je fietscomputer, data verzamelt en op basis daarvan beslissingen neemt.
Maar dat past op iedere vork?
Nee, je hebt dan het is van SRAM, dus je hebt een SRAM vork nodig en een SRAM suspensie achterin. Dus als je Fox hebt, dan werkt het niet. Die hebben dan weer een ander systeem. Wat ik ervan weet is dat ook niet elke fiets ervoor vrijgegeven is. En dus een fiets moet ook wel, daarop... Het systeem moet zeg maar op die fiets aangepast zijn. En ik ken genoeg mensen die zo'n systeem kopen en dat dan op een bestaande fiets zetten. Hè. Dus je hebt een Luxe World Cup. Je wil toch dat hebben, dan kan je zo'n setje kopen. En die stop je erin. En dan, of een Super Caliber of een... Ik zie wel mensen met een... Specialized Epic Evo, het wat oudere model, zeg maar, die wel heel erg lijkt op de huidige Epic 8. En dan hebben ze daar ook zo'n flight attendant op gezet.
Ja. Ja, we gaan het zien in jouw testen.
Ja. We gaan een S-Works Epic flight attendant gaan we volgen.
Je mag niet te vaak Specialized en S-Works.
Op het forum gehoord. Op het forum dacht iemand dat we betaald werden door...
We gaan met een fietsenlijst.
Het is wel dankbaar onderwerp om even duidelijk te maken dat we niet betaald worden door geen enkel merk.
Nee, we gaan een duurtest doen en met een fiets, met dit systeem erop. En dan ga ik ook met SRAM in gesprek. Zodat zij kunnen volgen wat mijn bevindingen zijn en mij ook kunnen helpen om het systeem echt goed te
doen. Helemaal goed.
Ja, leuk.
Tweede item is de double shot pomp van BBB. Uit eigen land, BBB.
Ja.
Wat is dat?
Een heel klein pompje. Het is net hoe lang,
is een
bijna
jammer
handlang,
dat je die dan niet had meegenomen.
Bijna handlang, die heb ik dan maar net niet. Die was zo klein, die kon ik denk ik niet meer vinden in mijn schuurtje. Een heel klein pompje, die stop je in je zadeltasje, die stop je in je achterzakje. Je plopt hem even uit elkaar. Daarna zijn er twee delen, die schroef je in elkaar. Dan heb je echt een serieus prima pompje. Weegt weinig en we rijden natuurlijk op allerlei verschillende fietsen. Dus ik heb niet op al die fietsen zo'n... klemmetje zitten voor je pomp. Dus ik heb hem heel makkelijk altijd bij me.
Heb je hem gebruikt?
En als jij natuurlijk een dikke aerobak hebt en je hebt er zo'n pomp aan hangen onder je bij je bierenhouder.
Dat is niet mooi.
En ook te zien en dat je het makkelijk kan meenemen is natuurlijk hartstikke mooi. Want het pompje kost zeg maar €60. Dat is nog best wel aanzienlijk bedrag.
Prijs, ja.
Maar hoe pompt hij in de praktijk?
Goed. Ja, dan rijd ik niet zo vaak lek. In Nederland is gelukkig gebruik ik hem niet zo vaak. Maar wij hebben hem ook getest voor gezien en getest. En toen heb ik hem getest. En het was een prima pompje.
Maar wel trouwens wel eens een mailtje gekregen van iemand die zei... jullie zeggen dat wel vaker, die pompjes in je achterzak. Maar als je daarop valt, dan kan je je rugwervels
te breken. Dat is dan weer het mooie van dit pompje. Want hij is niet lang en ik doe hem ook altijd
in de zijkant.
Ja. Okay. Bewust niet
in niet bij je rug gaat.
Nee. Hij is 12 centimeter.
Ja.
Dat is niet groot.
Nee, is een heel klein pompje.
Dus dat voorkomt misschien ook weer pijn als je valt.
Ik weet het wel zeker, ja. Maar goed, als je verkeerd valt, is het natuurlijk... Ja. Maar doe hem niet in je middenste zakje. Ik denk dat een goed... Ja, dan heb ik een andere.
Ja, pedalen.
Ja.
MX2 van... Ja.
Favero.
Ja. MX2, de 2 staat voor dual-sided. Voor mij interessant, omdat ik hem ook wel gebruik voor klanten, voor de bikefit. Zodat ik daar wat informatie uit kan halen. Men kan ook de enkelzijdige nemen. Offroad powerpedaal. Denk ideaal om hem mee te nemen naar verschillende fietsen. Dus je hebt een gravelbike en een mountainbike. Je wilt toch je power meten. Neem je hem mee. Je had al eentje van hetzelfde merk, stel de rood versie.
Ja.
Dan heb je in ieder geval één platform waarbij je er redelijk wijs zou mogen uitgaan dat op dezelfde manier de power gemeten wordt. Wat ik er heel fijn aan vind is dat je hem meeneemt. Dus je neemt je power data mee van de ene fiets op de andere. Het is zo gewisseld. In plaats van dat jij weer verschillende power meters op verschillende fietsen hebt zitten. En het grote voordeel is, hij zit in je pedaal. Dus daar waar echt het vermogen gemeten wordt. En stelt je ook in staat om, als je een keer kortere cranks wil. Of langere. Dat je niet met een vermogensmeter crank zit. En dus ook nog over dat punt heen moet. En daarom moet ik ontzettend veel mensen in die baat zouden kunnen hebben. Vaak om... fysiologische redenen, beperkte mobiliteit aan een kortere krenk of door lengte, dat ze eenmaal kleiner zijn. Dan komen we op het thema, een kortere krenk zou je wel eens kunnen helpen om makkelijker over de top van je pedaalslag te komen. En dan hebben ze een fiets met krenks waar een powermeter in zit die ze bijvoorbeeld net hebben gekocht.
Ja, en dan zonde van je geld.
En dan vinden ze, maar dan vinden ze het dus eigenlijk zonde om die er weer af te halen.
Oh,
en
dan blijven ze met de lange cranks fietsen.
Ja, dat is ook weer suboptimaal. Ja. Dat is twee keer zonde. En als je hem nou in je pedalen haalt, dan ben je gewoon vrij
om, ja.
Ja, wat kost dat setje pedalen?
Dat is de overvraagje.
Nou, ik ga je uit de brand helpen, Hans. Ze kost nu bij een grote e-commerce winkel 742 euro.
Ja. De 1? Zat hij er ook bij?
De MX2.
Okay.
De MTB powermeter. Nee, maar je kan ze natuurlijk wel wisselen tussen de twee fietsen. Dus,
ja, en ze zijn echt heel goed, hè? We hebben in het verleden die van Carmen ook al gebruikt.
Die heb ik ook gereden.
Die gaan heel vaak stuk.
Ja, heel snel spelen.
Ik heb ze ook. Deze zijn echt erg sterk.
Oplaadbaar.
Ja. Ja.
Ook weer handig.
Ja, dat is dan met een kabeltje.
Ja, dat is weer, prima.
Met een magneetstekkertje. Ik vind het echt een heel mooi systeem. Ja.
Bij Carmen moet je best wel vaak dan inderdaad die knoop zelf. Dat is hele speciaal.
Ja.
We gaan naar jouw banden.
Ja. Zwolle heeft de Rik XC Pro band op de markt gebracht. En ik rijd met heel veel banden. 2.4 is die. Ik heb hem ook in 2.25. En ik heb er aardig wat mee gereden. En ik neig ernaar van, dit zou wel eens een bandje kunnen zijn die het bijna altijd wel doet. En met name ook wel in de zomer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de voorganger daarvan. Dat was de Racing Ralph Racing Ray. Bij die Ray in het zand niet heel lekker reed. En die banden op de zijkant wat begonnen te wringen. Door die noppen die op een bepaalde manier erop gezet waren. Is dit gewoon een heel lekker allround bandje. Wat licht rolt. Wat goed met laag druk en hoge druk gereden kan worden. Ja, de magie ook, van een band.
Ik ben een beetje bang dat we nu ook het verwijt krijgen. Dat ze erg van Schwalbe zijn. Want die zijn laatst gewoon... Ik heb
ze gewoon zelf gekocht.
Over een fabriek, zeg maar. Dat ze ook recycling doen en daar best wel veel geld in steken en zo. En ze hebben net die nieuwe gravelband uit, waar ik heel enthousiast over was.
Ja, we zijn gewoon heel
op een gegeven moment durf je bijna niet meer enthousiast te zijn.
Nee, dat komt natuurlijk wel heel erg actief qua productintroducties. Ja. En naast dat duurzaam
verhaal. Komt toevallig net misschien zo uit ook, maar daarnaast gewoon ook echt prima spul.
Ja, hij was ook bij Bicycle Rolling Resistance dus getest. En daar kwam die... nog sneller uit dan de Thunderbird en de Speed King.
Serieus,
dat leek mij ook heel erg stug.
Ja.
En ik zou wel eens daar wat dieper in willen duiken, omdat hij elke keer op dezelfde druk meet, maar met verschillende breedtes. Dus een 2.4 band op, noemen ze wat, 1.7 meet, geloof ik, is natuurlijk wat anders dan een 2.25 op 1.7.
Oh, dat is gek.
Ja. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. En het moeilijk is, dat kun je natuurlijk weer niet terugrekenen.
Hey, dit zijn natuurlijk allemaal Hosanna-verhalen, maar er ligt hier ook iets voor jou. Een zadel en een droppenpost.
Ja, nou dat zadel is op zich heel persoonlijk. Je had het over, wat zijn je Ja, de mooiste spullen.
Of opmerkelijk.
Opmerkelijk. Dit is ook opmerkelijk. Dit is een Fox Transfer SL droppenpost. Die heb ik al een keer laten vervangen onder garantie. En dit zou dan het geüpdate model moeten zijn. Nou, ik heb niet zo heel veel nog meegereden. En de laatste keer deed ik een test met dit systeem op mijn fiets en een andere. Toen stapte ik op deze. Toen dacht ik op een gegeven moment van, of mijn band is lek of mijn fiets is gebroken. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, op een gegeven moment had ik wel door. Er is iets met die dropper. Ik stopte met fietsen. Aan het eind van de rit, ik pakte die droppers vast. Nou, het was alsof ik een mixer in mijn hand had. Zo'n martelmix. Waarmee je beton
mixen.
Beton stond te mixen. Zo los zat hij. Van links naar rechts, schuin naar achteren. Ja, beschamend. Het is nog een duur ding ook.
Maar wat raar, want jij zegt dat het is vooral net na het rijden. Maar dat.
Ja, en als hij daarna trekt hij wel weer goed.
Hoe kan dat
en,
dan?
Ja, hij zuigt. Nee. Ik heb hem wel eens teruggestuurd gehad. Toen zeiden ze van niks meer aan de hand. Toen heb ik nog een keer met zijn contact gezocht. En hebben ze gezegd, nou, we vervangen hem voor je. Ik heb er nu ook een filmpje van gemaakt. Dus dat filmpje gaat mee terug naar Fox.
Ja,
van,
ja.
Zo ziet
misschien
hij eruit
na
een ritje.
Show notes het filmpje.
Ja,
ja. He, we kunnen het
ja,
ook
het is
in
niet
beeld,
echt een heel hoogwaardig filmpje.
Ja. Ik heb ook een lijstje gemaakt. Wat mij opviel afgelopen jaar en ook mijn favoriete items. Allereerst wielsets. Het viel mij op dat dit jaar de introductie van een aantal wielmerken, om ze maar zo even te noemen, Hunt, Scope, Fast Forward, allemaal kwamen met wielen met ceramic speedlagers. En weer de introductie, of eigenlijk de terugkeer van de carbon spaken massaal.
Ja, want de nieuwe topmodel van de nieuwe Cube, mag ik die wel noemen?
Ja, ja, maar als we het net voor publieke omroep zijn. Noemen ja, gewoon,
dus allemaal, ik heb nu dus hun scope en vast.
Ja, de Cube heeft dan ook een
die nieuwe
de Neurode. En die hebben dan, ja, en daar zitten dus ook weer wielen in met carbon spaken. Ja. En de nieuwe Scott Addict zitten ook weer wielen in met carbon spaken.
Dus ik vond dat opvallend, dat toch wel al die fabrikanten daarin elkaar ook, ja.
Ja, ze apen elkaar allemaal.
Ze apen elkaar
dus
een beetje
na. Zich niet opvallend, dat zal altijd doen. Ja.
Ja, ik ben nu
een paar trendsetters en daarna volgt de rest.
Ja.
Maar vind je dat fijn?
Carbon spaken?
Ja. Omdat het licht
het is lichter.
Strak,
ja.
En misschien ziet het er tof uit.
De stijfheid,
maar,
ja. Zeggen ze ook.
Ja, is die beurtspaken waar Edson het over had. Die voegen niet zozeer stijfheid toe, maar juist souplesse volgens mij. Ja. En als jij een spaak hebt van carbon, zoals je vroeger een keer die Mavic wielen had met die carbon spaken. Ja. Bij Oerig en zo toen. Echt een beetje de beetje bij lightweight. Dat voegt niet zo heel veel comfort toe. Sterker nog, er wordt vaker op gereageerd dat het minder comfortabel is.
Nou ja,
dus, en het is ook kwetsbaarder natuurlijk.
Ik denk zeker bij een bepaald gewicht kan ik me het voorstellen.
Ja.
Maar.
Kun je het wel vervangen als iets...
Ja.
Nou ja, daar nog geen ervaring mee. Ik bedoel, ze blijven bij mij tot nu toe allemaal heel.
Ja.
Nou ben ik ook niet de zwaarste. Dus dat's...
Maar kan je wat zeggen over het rijgedrag wat jou opviel aan wielen met carbon spaken en niet carbon spaken?
Dan zou ik echt moeten gaan fietsen met eerst een setje en dan vervolgens een setje met carbon spaken. En ik denk dat dat toch ook heel moeilijk.
Ja, dan moet je
dat
met dezelfde naaf en dezelfde velgen en dezelfde banden doen.
Qua omstandigheden moeten dan echt identiek zijn.
Ja, dit gaat echt zo.
Het ziet er in ieder geval heel mooi uit.
Het ziet er prachtig uit. Ja. Hoewel als je natuurlijk gewoon de gewone spaken, die aero spaken hebt van aluminium, zien er ook al goed uit.
Ja, precies. Soms moet je echt
moet
een
beetje
neus erop
kijken
om te zien of het carbon of aluminium is. Of staal.
Het is ook net zoals ceramic speedlagers, hè. Wat is daar nou het grootste voordeel van?
Levensduur? Ik denk
levensduur zeggen ze
That's
natuurlijk.
It, ja, nee hoor. Het was laatst een mooi thema van een van onze Engelse collega's. Die hadden een aantal aerofietsen getest. En zonder poppetje erop waren er inderdaad een paar duidelijk wat sneller. En toen zetten ze er op een gegeven moment een pop op of een mens. En toen waren de verschillen los van een heel oud model wat ze er als benchmark bij hadden. Waren bijna weg. En als je het dan hebt over het onderdeeltje ceramic speedlagers, dan zal dat lagertje vast 100% sneller zijn dan het standaard lagertje. Maar in het hele plaatje is dat waarschijnlijk 0,0000. Ik denk wel dat ze harder zijn, dus dat ze minder snel. Ja. Dus ik zou het vooral in je balhoofd willen. Als je namelijk een kabels door je balhoofd hebt, dan zou ik me voorstellen dat je daar een heel goed lager wil hebben.
Ik bedoel, we hebben de scope niet getest, maar wel de Fast Forward en de Hunt. En ja, dat rijdt natuurlijk gewoon hartstikke goed. Ik bedoel, de aanzet is snel. Ze wegen weinig. Dus daar is ook verder niets mis mee. Ik vond het wel opvallend. Een ander ding wat ik mooi vind, als je het hebt over de dingen net iets anders doen, net zoals bij de Squeezy Bidon, is de Canyon Hybrid Helm. Die hebben we ook in gezien en getest gehad. Waarin ze eigenlijk de helm op een andere manier hebben benaderd. Waar je normaal natuurlijk je bandjes onder je kin vastzet, is dit eigenlijk een kunststof beugel die je van boven naar beneden trekt. Met het idee van, dat is qua aerodynamica beter, want je hebt geen wapperende bandjes meer. Het is...
Je helm zit altijd goed op je hoofd.
Je helm zit altijd op de juiste positie qua veiligheid. En zeggen ze ook, die bandjes, die zijn qua hygiëne, die neem je af, et cetera. Ja. Ik vond, je kan er van alles van vinden. Het zat verder is prima. Bij mij zat het ook prima. Je had dat ding inderdaad prima naar beneden. En je kan het heel makkelijk vaststellen. Maar verder, wat het nou oplevert qua inderdaad wattage, weet je, dat kan ik niet onderbouwen of dat daadwerkelijk
is. Er
zo
is een claim op wattage dan?
Nou, ze zeiden dat het qua...
Zou dat hij sneller was en ook dat het stiller is. Daar ben ik vooral ook wel benieuwd
dat
naar.
Dat is wel leuk.
Stiller, omdat die bandjes niet meer wapperen.
Niet meer wapperen, ja. Dus daar ben ik erg benieuwd
naar. Dat zou je ook op bepaalde manier moeten testen. Ja. Maar dat heb ik niet in mijn ritjes kunnen testen.
Nee. Draag je die helm vaak nog?
Nee, want het vervelende vind ik... En dat je de brilpootjes...
Ja, dat vond ik een groot nadeel.
Onder die kunststofband moet dragen.
Ja.
En dat vind ik zelf...
Dat hoeft op zich geen ramp te zijn.
Nee, maar ik vind
het is hard tegen hard eigenlijk.
De ruimte die er dan tussen zit. Ja. Dus je moet je brilpootje dan te ver over die kunststof band trekken.
Ja.
Ja, en ik vind dat optisch er ook niet uitzien.
Ik vind het ook heel lelijk. Ik denk niet dat het echt een succes wordt.
Nee, dat denk ik dan ook niet.
En ik heb de Swift Ride. Daar heb ik natuurlijk ook over geschreven in Fiets Magazine 12.
Ja.
Uitgebreid testartikel. En dat vind ik wel als je het hebt.
Wat is dat?
Nou, dat is eigenlijk de smart bike trainer van Zwift. En wat Zwift heeft gedaan, ze hadden natuurlijk al een eigen trainer.
Een fiets.
Eigenlijk een frame. Een los frame met daarbij het Zwift stuur. En wat ze heel goed hebben gedaan, is dat ze natuurlijk hebben gekeken naar allerlei andere smart bike trainers. En dat ze hebben nagedacht van hoe kunnen we op basis van bestaande trainers een goede constructie maken. Waarin we eigenlijk alleen het frame aanbieden die compatible is met bepaalde trainers. Waarbij je op die trainer dan een Zwift COG plaatst. Waarmee je virtueel dan kan schakelen. Dus je hebt geen cassette meer nodig. Want dat regelt die COG.
Ja. Dus je kan ook zelf je kransjes instellen.
Ja. Allemaal elektronisch. Dus ja.
En je krijgt geen lijns altijd recht.
Ja, dus dat op die manier.
Ja.
En hij is echt dummy-proof. Dus je bouwt die trainer simpel op.
Ik moest altijd een beetje aan Lego denken toen ik hem voor het eerst zag. Het ziet er zo...
IKEA.
Ja, IKEA.
Ik vond het echt een IKEA-bouwpakket. Ja. Je hebt gewoon één...
Er zit natuurlijk geen voorwiel in, maar gewoon een soort van... Het ziet eruit als een poot.
Ja,
in de voorkant zit een poot in plaats van een wiel.
Staande poot. Ja. En je hebt dan gewoon één inbesleuteltje. En daarmee kan je alles verstellen. Dus je verstelt heel eenvoudig de positie van je zadel. De hoogte, maar ook zadel van voor naar achter.
Heb je gewoon je eigen zadel erop gezet?
Ja, wel mijn eigen. Ja. Nee, heb ik nog niet erop gezet.
Nou, zit er een zadel bij als je hem koopt?
Ja, er zit een standaard zadel op.
En dat kost €7,49 zoiets?
Ja, het frame zonder smart trainer, met het stuur. Dan moet je die smart trainer en die COG nog bestellen. Ja. Die COG is volgens mij 100 of 50. Maar in combinatie met de Wahoo Kicker Core die erbij zit. Dan betaal je €12,99. Dan heb je een complete smart
complete bike. Indoor set. Ja.
En dat is één maat? Of koop je hem dan in een S en
M? Nee, je koopt hem gewoon in één maat. Maar het stuur is verstelbaar.
Ja, ja.
En natuurlijk de hoogte van je zadel. En dat stuur kan je eenvoudig door dat inbesleuteltje heel makkelijk naar voren, naar achter, maar ook in de hoogte verstellen.
Ja, ja.
Dus als jij en je partner allebei van binnen fietsen houden, is het ideaal.
Ja.
En zitten die gekke shifters zitten er dan bij, toch?
Ja.
Die speelgoedshifters waarmee je kan
waarmee je gewoon kan schakelen. En dat sturen, dat is nog echt in de beta-versie, zeg maar. Ja. Echt in de kinderschoenen. Dus dat gebruik ik ook niet echt. Dat is meer een soort game-simulatie dat je dan kan doen.
Maar je kan ermee schakelen, je kan ermee afslaan.
Het schakelen, je kan inderdaad ook via je stuur inderdaad afslaan, kudo's geven. Ja. Maar hoe die fietst en ook hoe je op de fiets zit. Hij is ook nog een beetje wendbaar voor dat geld.
En als je niet wil swiften, maar wil roefen of...
Dan heb je echt pech.
Hoezo? Dan kan je toch gewoon op dat ding doen?
Nee.
Want? Hij schakelt toch gewoon of niet?
Hij is nog niet compatible met inderdaad andere software.
Tuurlijk wel, want dat heeft toch niks met die fiets te maken. Ja, dat gaat toch om de smart trainer?
Ja, maar zover ik heb gelezen, en ik heb dat zelfs niet uitgeprobeerd, is het niet compatible qua software.
Dat hij dan niet meer, omdat hij dan niet meer schakelt, dat bedoel
ja,
je?
Met ja, met een ander platform.
Dat zou kunnen. Kijk, nou, test eens even. Ik ben dus, wel benieuwd.
Maar er staat dat dat niet kan.
Okay.
Maar verder vind ik het inderdaad een slimme set voor dat geld.
Ja, zeker.
We gaan het even hebben over, tot slot, over wat verwachten we nou voor 25? We begonnen er al een beetje mee. Hè? We hebben het over steeds meer data, toepassingen, AI. Als jij nog twee grote trends zou mogen benoemen.
Nou, ik denk en ik hoop dat de fietsindustrie meegaat met de smallere sturen en de kortere cranks. Dus op kleinere maten een smalle sturen zetten. Ook eens durven om op een S'je een 36 stuurtje te zetten en een 160 crankje.
Dus ook meer te customizen? Dus dat gewoon...
Ja, ook dat ook. Ja, dat zou helemaal de bom zijn. Dat zal de industrie misschien nu... Kijk, de industrie zit natuurlijk met veel spullen die op voorraad zijn. Dus dit zal ze tijd nodig hebben. Maar het is push and pull. En ik denk dat er heel veel pool komt uit de markt voor... besef van mensen van, ja, ik ga niet met een 44 stuur rijden als ik een bepaalde bouw heb. Of ik ga niet met een hele lange crank meer willen rijden. Omdat het inzichten komt. En dat zal even wat tijd nodig hebben en wat voorraadverwerking en productie nodig hebben voordat die...
Gaat niet gebeuren.
Nee?
Nee, nou, dat is veel te duur voor merken, toch? Die willen juist minder. Die willen gewoon steeds meer eenheid worden.
Ja, dat zou inderdaad kunnen gaan botsen. Ja. We gaan het zien.
Ik weet niet eigenlijk hoe goed het patent van Canyon is op dat stuur.
Met het verstelbare
dat je kan verstellen. Dat
ja,
is natuurlijk
dat vind
uiteindelijk
ik
de toekomst. Dat je,
ja.
Ik verwacht wel één component op voorraad hebt, maar dat je dat gewoon zelf
ik verwacht ook dat
de
je dat
maat
meer
gaat
zien. Het is natuurlijk te gewoon...
Het zou slim zijn, want het is een beetje onzin natuurlijk ook om zoveel voorraden aan te leggen.
Nou, het is wel heel typisch als je nou een Shimano 165 crank wil bestellen van Ultegra 105. Dan lukt je gewoon niet. Dat is gewoon niet. Dan ben je gewoon een half jaar op aan het wachten.
Ja.
Terwijl we heel veel voorraden hebben.
Ja, maar dat
dus is
een
dan
beetje
heel veel
Shimano
nou,
problemen.
Ja, maar is dat ook niet waar fabrikanten in een moordende concurrentie juist ook verschil kunnen maken?
Ja,
ik bedoel, Orbea, daar kan je je fiets gewoon
customizen. Als je daar geld voor hebt. Ja, wel, maar dan kan je ook niet zeggen van doe mij een 36 stuur. Hebben ze gewoon niet.
In die maat niet, maar wel 40, 42, 44.
Ja, maar dat zijn de normale maten.
Ja,
maar, we
maar goed,
natuurlijk juist...
in ieder geval
ik
iets
denk
om te
wel
kiezen.
Dat het, ja, maar dat is wat er nu is. Hè. En ik kijk naar trends hè. En ik in de bril van de toekomst of de wens. En nu durf al te stellen dat er over een jaar of 4, 5 dat je dat gewoon kan kiezen. Ja hoor.
En jij, Edwin, wat verwacht jij voor komend jaar of nou ja, trends?
Goeie vraag. Als ik het wist, dan ging ik dik investeren. Ik heb wat dat is een beetje negatief, maar wat ik verwacht is dat er heel veel merken gaan omvallen. Eigenlijk.
Ja.
Je ziet natuurlijk dat heel veel merken het nu al heel zwaar hebben. Je ziet dat volgens mij de markt verzadigd is. Iedereen die na corona wilde gaan fietsen, die heeft ondertussen zijn spulletjes wel gekocht. Heel veel merken prijzen zichzelf volledig uit de markt. Als je €9.000 voor een of voor een middenklasse fiets durft te vragen, dan moet je natuurlijk niet raar staan kijken als die niet verkocht wordt. Maar ja, als je wel hebt geproduceerd, dan...
En het steeds... die prijs die waar blijven stijgen, zie je natuurlijk niet alleen in de fietsindustrie. Nee. Zie je natuurlijk overal.
Ja.
Of het nou je dagelijkse boodschappen zijn.
De fietsindustrie dalen op dit moment de prijs.
Jawel, maar we zien natuurlijk wel bij de racefietsen, zie je natuurlijk wel een tendens dat de fietsen steeds duurder worden.
Ja, de prijzen
de
dalen in dat ze zeg maar voor minder verkocht worden als dat ze ervoor vragen. Maar de adviesprijzen, die nieuwe schoenen, de laatste paar nieuwe schoenen van Nimble, €550. Euro.
Wel handgemaakt hè, in Italië.
Ja, uit €550 euro van een paar schoenen, joh, dat gaat toch nergens meer over.
Ja, gravelschoenen.
Ja, maar je zegt het alsof dat het goed maakt.
Nee, helemaal niet. Nee. Maar je ziet natuurlijk wel die tendens hè, dat de niche steeds...
Ja, vroeger was fietsen natuurlijk een beetje de stratenmakers,
volkssport. Ja,
en toen ging je als je veel geld had of net wilde doen, alsof je veel geld had, ging je golven. En nu lijkt het wel andersom. Het is, ik ben benieuwd. Het is, ik had liever iets positievers gekozen.
Ja, het is jammer dat we geen glazen bol hebben. Maar is er dan nog iets positiefs waar we mee kunnen afsluiten? Om omgaan inderdaad met een positieve noot.
Ik denk dat we, volgens mij hebben we hem ook al even benoemd, naar één fiets. Dat we steeds meer krijgen dat we met één fiets van alles kunnen doen. Ik denk dat dat heel goed is voor de mensen. Dat je Dat je dus ook sportievere fietsen krijgt waar bredere banden in kunnen. En dus dat je niet meer per se aangewezen bent op een endurance fiets.
Ja.
Maar wat is dan breed is alweer relatief. Hè? Want er zijn gravelbikes geïntroduceerd die tot, weet ik veel, 42 konden. En die schijnen alweer achterhaald te zijn voordat ze geïntroduceerd werden. Ja. Dus, nou, maar als jij op je racefietsje 38 kan stoppen of 40. Dan zou je, denk ik, zouden heel veel mensen met één fiets klaar kunnen zijn. En als dat ook nog in het sportieve segment komt, hè, dus wat langere, diepere fietsen, en in het endurance segment korter en hoger, is dat alleen maar winst, denk ik.
Nou, mooi. Ik vind dat mooie woorden, Hans. Zalvende woorden om mij af te sluiten. Gaan we doen. Hey, dit was Fietsen Podcast, aflevering 84. Abonneer je op Fietsen Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fietsen.nl. Tot de volgende Fietsen Podcast en blijf
fietsen.